Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen. Hier volgt nu de liturgie. De voorganger deze middag is dominee Vogel. Organist is Harry van der Velde. Na welkom en mededelingen zingen we uit de oude berijming Psalm 111, de versen 1, 2 en 5. Psalm 111 uit de oude berijming, vers 1, 2 en 5. Dan volgen stil gebed en votum en groet. Daarna zingen we het lied van de zondagsschool en dat is gezang 477. Dus gezang 477. Dan volgt gebed en schriftlezing en die is vanmiddag uit Handelingen 1, vers 15 tot en met 26. Dus Handelingen 1, vers 15 tot en met 26. De kinderen gaan dan naar de zondagsschool en de collecte volgen. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 65, vers 1 en 2. Dus uit de nieuwe berijming. Psalm 65, vers 1 en 2. Dan volgt de verkondiging onder het thema compleet. En na de verkondiging zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 68, vers 9 en 12. Dus uit de nieuwe berijming Psalm 68, vers 9 en 12. Dan wordt het formulier gelezen voor de bevestiging van ambtsdragers. Daarna vindt de ontheffing plaats, waarna we zingen gezang 456 vers 1. Dus na de ontheffing gezang 456 vers 1. Dan volgt de bevestiging van de nieuwe broeders en zingen we gezang 456 vers 2. Daarna volgt een vraag aan de gemeente. En zingen we gezang 456 vers 3. Dus na de vraag aan de gemeente, gezang 456 vers 3. Dan vinden de dankzegging en voorbeden plaats. Daarna de geloofsbelijdenis, de gezongen versie. En tot slot de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, gasten in ons midden en iedereen die thuis met ons verbonden is of deze dienst later terugluistert. Alle hartelijk welkom. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. En in de middagdienst zullen een aantal broeders bedankt worden voor hun inzet in de gemeente en ontheven worden uit hun ambt en zullen ook een aantal nieuwe broeders bevestigd worden. Na de dienst heeft u dan ook de gelegenheid om in de zaal hier achter de kerk de aftredende broeders en de bevestigde broeders te bedanken en de hand te drukken. De kerkraad heeft verder geen mededelingen voor u en we willen de dienst graag beginnen met het zingen van Psalm 111, de versen 1, 2 en 5 uit de oude berijming. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu met elkaar gezang 477. En het eerste vers is het lied dat de kinderen van de zonneschool mogen leren. Mochten leren. We zingen: Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Zullen we met elkaar bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, We willen u heel hartelijk danken dat we ook vanmiddag hier in uw huis mogen zijn. En dat we ook weer samen mogen zingen van grote dingen. En niet de grote dingen die wij allemaal gedaan hebben. En als we afscheid nemen van het ambt van ouderling of diaken of van het werk van diaconaal werker, dan zullen we dat niet zo snel zeggen van wat hebben wij voor geweldige dingen gepresteerd. En dat weten we ook. We zullen grote dingen zingen van grote dingen die we van u ontvingen. Zomaar. En de grote dingen die u deed, Heere God, dat is altijd weer dat waar we stil bij gaan staan. Stil bij moeten staan. Bij de dingen van het kruis en de opstanding van uw Zoon. Dat zijn de grote dingen waar we over mogen zingen. Over de grote hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden. Over de troon van de genade die er is. De troon van de genadige die er is. Zodat we weten dat we onder een genadige hoge priester verder mogen gaan. Dat deze wereld naar het lijkt wel ten dode is opgeschreven, maar het niet is, omdat u de genadige heerser bent. Dat er wel van alles mis kan lijken te zijn, maar dat u er anders naar kijkt. En daarom mogen we zingen van grote dingen, ook al zien we die grote dingen lang niet altijd. En zien we juist in ons eigen leven heel veel kleine dingen. Kleine dingen die of goed of fout gingen. En als we terugkijken op ons werk, dan zijn er van die dingen die ook heel veel van onze vreugde hebben weggenomen. De kleine vossen die de wijngaard bederven. De kleine dingen die, waardoor we ja, die vreugde van het werken in uw koninkrijk niet meer zagen. En toch werden we elke keer weer gericht, onze ogen gericht, op u. Die grote dingen hebt gedaan. In uw Zoon. En daarom zo ook hier in het midden van uw kerk, ook in deze gemeente. We willen u danken dat we daarom ook vanmiddag hier samen mogen zijn en ook weer nieuwe ambtsdragers en een nieuwe diaconaal werker mogen ontvangen. Dat u goed voor ons bent. Echt goed voor ons bent. En we danken u uit de grond van ons hart. Dat u zo naar ons omkijkt. Dat u ons helpt. Dat u de kerkenraad helpt. Dat u de gemeente helpt. Dat u ons allen helpt om ook in deze tijd gemeente van u te zijn. En dat gaat. En dan kijken we weer naar onszelf met alle lek en gebrek, dat weten we. En er valt ook heel veel te beleiden, maar we danken u dat u dwars door alles heen genadig bent voor ons. En, ja, en daarom zijn we u ook dankbaar dat we nieuwe broeders en een nieuwe zuster mogen ontvangen voor het werk in de gemeente. En we bidden, geeft u ook hen een opmerkzaam hart ook vanmiddag. Denkt u aan de hele gemeente, waar die dan ook is. Ook als de broeders en zusters thuis meeluisteren. Zegent u ons allen. Geeft u ons met elkaar een goede dienst. Ook de kinderen als ze straks naar de zondagsschool gaan. We danken u, Heren, dat we bij u mogen komen. En we bidden om uw zegen. In het spreken, in het luisteren. In alle dingen van deze dienst. En hoort u ons barmhartige Vader. Uit genade om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen weer uit het eerste hoofdstuk van Handelingen, Handelingen 1. En we lezen nu Handelingen 1 vers 15 tot en met 26. En dan lezen we in die dagen, dat zijn de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. En hij sprak, mannen, broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelde er twee voor. Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genaamd werd, en Matthias. En zij baden en zeiden, u Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Twee collecten voor de kerk en voor het jeugdwerk. We zingen daarna Psalm 65 vers 1 en 2 in de berijming van het liedboek. Maar eerst mogen de kinderen naar de zondagschool. ons lied na de preek is Psalm 68, vers 9 en 12. Ook in de nieuwe berijming. Ja, dat twaalftal, dat moest weer compleet worden, dacht Petrus zo. En dat gebeurt ook, dat hebben we gelezen. En dat moest gebeuren, het kon niet bij die elf blijven. Het moest weer vol worden. 12 apostelen als 12 vertegenwoordigers van het volk Israël. Dat moest gebeuren. En het gebeurde. En dat twaalftal werd weer compleet, zoals we ook vandaag weer een complete kerkenraad mogen ontvangen. En ook wat betreft de diaconaalwerkers is alles weer geregeld. Het is al een tijdje zo dat we dat wisten, een tweetal maanden. Maar het is toch wel iets om erg dankbaar voor te zijn. Als ik dat wel eens navraag bij collega's, dan vragen ze, hoe gaat dat nou bij jullie? Met de verkiezing van ambtsdragers, lukt dat een beetje? Dat is dan stevig als de vraag, lukt dat een beetje? Nou, het lukt lang niet altijd een beetje. Het is soms heel, heel veel zoeken en kan die het wel doen. En je merkt het ook, dat het niet meer gaat met tweetallen, maar dat het enkelvoudige kandidaatstellingen worden. Of dat mensen eerst gevraagd worden, want anders komen we er met elkaar niet meer uit. En als je dan kunt zeggen van, dat ging eigenlijk wel heel bijzonder mooi dit jaar. Ook het vorige jaar trouwens. Dan is dat toch wel iets heel bijzonders. Ja, je kunt zeggen, we zijn de 12 apostelen niet. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Heel nuchter gezien. En ook heel theologisch gezien is dat ook zo. We zijn de 12 apostelen niet, dat is waar. En dat wij in het verleden besloten hebben een x-aantal ouderlingen te hebben en een x-aantal diakenen te verkiezen en een x-aantal diaconaal werkers. Ja, dat is allemaal een beetje anders, een beetje erg veel anders dan de keuze voor die 12. Dat is helemaal waar. Hoewel helemaal waar, dat is ook weer niet zo. Je kunt er natuurlijk wel van alles van vinden, hè. En er ook van alles niet van vinden. Maar er zit in de keuze van de kerkenraad natuurlijk heel veel mensenwerk. Dat is zo. Dat is helemaal waar. De gemeente mag eerst namen indienen. En ja, uit die namen, en de kerkenraad hoort zelf ook bij de gemeente, die levert ook namen in. Dan worden gesproken over kandidaten en op zo'n vergadering van de kerkenraad wordt er ook over kandidaten gesproken. Zou dat kunnen, zou dat niet kunnen? En dan worden de kandidaten voorgesteld aan de gemeente. En dan maakt de gemeente een keuze daarin. Ja, op grond waarvan maakt de gemeente een keuze, dat weet u allen zelf het beste. En dan worden de mensen gekozen en door de kerkenraad benoemd. En dan kun je alsnog ja of nee zeggen, of nee zeggen omdat je benoemd bent, dat kan ook. Zeg maar waar, daar zit heel veel mensenwerk in natuurlijk. Dat is ook zo. Mensen zeggen, ja, dat is allemaal mensenwerk er in de kerk. Dan zeg ik, ja, dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik ook wel. En dat kunnen we alleen maar beamen. En kritiek op elementen daarvan is natuurlijk altijd ook mogelijk. Maar als je nou vergeet dat er in die periode ook heel wat is gebeden, en je alleen maar let op dat mensenwerk, dan is het inderdaad een verloren zaak. Dan zeg je dan inderdaad zoiets van, nou ja, we hebben weer nieuwe mensen nodig voor de kerkenraad, want dat moet ook gebeuren. Nou, we hebben maar wat mensen op het touw gezet en iedereen kon kiezen. Nou, en de meeste mensen met de meeste stemmen werden gekozen. Zo gaat dat. Heel democratische zaak. enzovoort. Maar dan is het een verloren zaak. Dan is het een bestuur van een vereniging. Maar dat is niet alles natuurlijk. En dat geldt over alle dingen van de kerk. Daarvan kun je allemaal zeggen dat is mensenwerk. Dat heeft ook met de preek te maken. Ja, de preek is natuurlijk mensenwerk. Ja, dat is logisch. En toch heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zondaren te behouden. Ook al is het puur mensenwerk. Toch gaat God daar dwars doorheen. En als je zo ook eens naar je eigen leven kijkt, je neemt zelf beslissingen. En je bent volop bezig met het nadenken over dit hem en dat hem. En toch mag je je weg aan de Heere God overlaten. Mag je er, als je je weg aan de Heere God overlaat, er ook op rekenen dat hij je zegent daarin. Dat God je de weg wijst. Dwars door al dat mensenwerk heen. Je denkt hierover na, je denkt daarover na. Hoe moet ik dit nou doen, hoe moet ik dat nou doen? En toch is het God die daar dwars doorheen gaat. En die de weg wijst. Ja, de weg wijst, dat is vaak niet zo dat je opeens dan hoort van, oh ja, die kant moet ik op. Of opeens een boodschap van, dat zal het worden. Vaak is dat niet zo, van dit moet en dat moet. God opent een deur. God sluit een deur. God werpt een drempel op. En God slecht een drempel. God leidt ons in onze gedachten. En leidt onze gedachten af. En daarin mag je gewoon ook de leiding van God zien. En als je die weg gaat, en dan zeggen we er maar weer bij, dat is met alle lek en gebrek. Want we zijn maar gewone mensen. Maar als je je weg zo aan de Heere God overlaat, dan mag je er ook op vertrouwen dat ook al is er 100% mensenwerk aan ten grondslag, de Heilige Geest van God je daardoor ook wel leidt in het leven. En dus mogen we ook vandaag meer zien dan alleen maar het aantal diaconaal werkers is weer op sterkte. En het kerkenraad is weer gelukkig. De vacatures in de vacatures is voorzien. We kunnen weer verder. Nee, we danken God ook voor zijn goede zorg, ook in onze gemeente. Is het onverdiend? Ja, dat is onverdiend. Is er veel mensenwerk bij? Ja, er is heel veel mensenwerk bij. Is er sprake van Gods zorg? Onmiskenbaar. En dat is nou die grote overeenkomst met de situatie van toen, toen Petrus zei, we moeten er iemand bij hebben. Dat God nog steeds aan het werk is. Dat God nog steeds mensen zoekt. En mensen aanstelt. En mensen de taak geeft om in dingen te doen in zijn koninkrijk. Nou, en vandaag doet hij dat door ook in onze gemeente de kerkenraad en het aantal diaconaal werkers weer compleet te maken. En toen, op een heel bijzondere manier, een heel bijzondere situatie, maakte hij dat twaalftal compleet. Ja, want dat is er natuurlijk. Hè. De Heer Jezus had 12 discipelen uitgekozen, 12 apostelen. En we weten het, er is er één, letterlijk en figuurlijk, weggevallen. Judas. 12 apostelen. Dat is wel vreemd. Staat er nergens in de Bijbel, nou heel concreet niet in een vers, hè, dat je zegt van, nou in het grote handboek, waar ik het al vaker over gehad heb, apostelen 12, dat heeft te maken met de 12 stammen van Israël. Zo staat het er niet in de Bijbel. Er staat geen tekst van, dat hoort, dat is voor, omdat het met alle stammen te maken heeft. Dat denken we wel vaak. En ik denk dat het een prachtige gedachte is. En ik denk ook dat dat de bedoeling eigenlijk is. Maar het staat er niet helemaal zo. Maar je zou kunnen zeggen, dan had er wel duidelijk bij gestaan van Johannes kwam uit Ruben en Simeon kwam uit enzovoort. Simon kwam uit de stam van Simeon en Levi kwam uit de stam van Levi. En dan was het er wel allemaal heel veel duidelijker geweest. Maar waar zijn al die stammen? En waar zijn al die mensen? Nou, dat was misschien in die tijd ook niet allemaal meer heel even duidelijk. Hoewel we van Paulus weten dat hij uit de stam Benjamin was. En die profetes Anna was uit de stam Aser. Dus misschien wist men het ook wel. Maar de Heer Jezus koos de 12 uit, niet uit elke stam 1. Maar 12. En dan denk je toch, dat kan niet anders. Hoewel het er niet zo letterlijk in de Bijbel staat. Dat kan haast niet anders dan dat hier iemand is. De Zoon des Mensen, de Heiland ter wereld, die zijn volk bij elkaar roept. En die 12 mensen als symbool daarvoor stelt. Symbool van zijn nieuwe koninkrijk. En die samen met hem dat nieuwe Israël zullen vormen. 12 mensen, 12 discipelen, 12 stammen, maar die ene herder, de Zoon van David. En weet je wat nou zo mooi is? Het is in de eerste plaats ook een beetje merkwaardig. Dus ik denk van ja, dat is waar ook. Er staat niet bij dat de Heere Jezus dat nou heeft gezegd, dat Petrus dat moest gaan doen. Hè? En als ik nou dat zelf bedacht had, als ik nou Handelingen zelf bedacht had, had ik gezegd, van nou vlak voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij nog tegen Matthias, jij neemt de plaats in van Judas. He, dat was veel beter geweest, denk ik dan, he, in mijn eigen wijsheid. Maar dat gebeurt niet. Er staat niet dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Maar Petrus, en dat merk je vanaf het begin, nadat hij in zijn ambt hersteld is, gaat Petrus de dingen begrijpen. He, hoe staat het er als die Emmausgangers naar huis gaan? En dan zegt de Heer Jezus tegen die Emmausgangers, en later zegt hij dat tegen al die discipelen, o onverstandige en trage van hart, dat je de schriften niet begrijpt. En Petrus gaat het begrijpen. Nog voor Pinksteren en nog voor de uitstorting van de Heilige Geest gaat Petrus begrijpen. Hij begrijpt dat voordat de Heilige Geest komt, dat 12-tal compleet moet zijn. En er, ja, wat is daar de achterliggende gedachte achter? Nou, misschien heeft Petrus wel gedacht aan het visioen uit Ezechiël. Over van het dorre, dal van het dorre doodsbeenderen. Hij weet dat de Heilige Geest komt. En dat als de Heilige Geest komt, dat er nieuw leven in komt. Maar in dat visioen van Ezechiël gebeuren er twee dingen. Dat laatste is dat er nieuw leven in komt. Maar het eerste is dat al die beenderen bij elkaar gaan. Op de goede plek. Voordat de Heilige Geest komt, moet alles in orde zijn. Nou, het zou zomaar kunnen dat Petrus dat gezien heeft. En Petrus zag daar wat in. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is dat zo van zoveel betekenis voor Israël. Voor de roeping van Israël, voor het wezen van Israël en voor de toekomst van Israël. Voordat die Geest zou komen, die nieuw leven zou wekken, moeten zaken in orde zijn. Nee, Jezus had het niet gezegd. Petrus ziet het. En hoe ziet Petrus het? Niet omdat hij 10 dagen druk bezig is met nadenken. Ja, natuurlijk, het is mensenwerk, hè? Petrus heeft nagedacht. Maar hij heeft daarover nagedacht in het licht van de schriften. Zo hoort het. Het getal moet weer vol worden. En er zit een prachtige gedachte achter, gemeente. Dat het getal weer vol moet worden. Dat God niet zegt van, nou ja, ik had er 12. Of dat de Heer Jezus zegt, ik had er 12. Nou, met 11 kan het ook wel. En als hij er 11 had gehad en hij zegt, met 10 kan het ook wel. Er is dat rijmpje van, nou, dat mag je niet meer zeggen. Tegenwoordig waren 10 kleine negentjes en toen was er nog maar 9. Waren er nog maar 9. Dat rijmpje. Het gaat wel door. Maar zo is God niet. God laat zijn kerk niet vakant. God roeit niet met de riemen die er nog zijn. En dat denken wij vaak van, nou ja, ja, hier wordt het minder en daar wordt het minder. Nou, dan moet God het maar doen met dat wat er nog is. God maakt af, God vervult, maakt nieuw. God doet geen half werk. En dat is nou typisch iets van onze God, gemeente. God zegt niet van, ik doe het met de helft, of ik doe het met 3/4. Ik ga op 90% van mijn krachten verder, of ik doe het maar met de helft, of met 20%, met alles. Ik pers er nog even uit wat er nog in zit. Zo is God niet. En God laat zijn kerk niet vakant. Zoals God ook jezelf heel persoonlijk niet maar een beetje aandacht geeft, hè. En dat je dat de Heere God niet zegt tegen je, je bent een beetje geliefd voor dat wat je goed doet. En wat je niet goed gedaan hebt, mag ik je niet. Zo is God niet. En als je terugkijkt zo op je ambtswerk, of andere werk in de gemeente, je terugdenkt van, wat heb ik nou goed gedaan en wat heb ik nou fout gedaan? Nou, voor veel mensen zit toch dat wat je niet helemaal goed gedaan hebt, waar je lui in geweest bent en waar je steek hebt laten vallen, soms ook bewust, maar soms ook onbewust. Dat blijft boven en dan denk je van, ja, God zal dat wel niet appreciëren. God zal dat wel niet goed vinden. Nee, dat is een ander verhaal. Maar je bent niet een beetje geliefd, voor alleen die dingen die je goed deed. En je bent niet een beetje in zijn aandacht, alleen maar voor de dingen die je goed deed. En hij wijst je ook niet maar een beetje de weg van, nou ja, ergens daar moet je zijn en vraag het dan nog maar eens verder. En hij toont ons ook niet maar een beetje zijn vaderhart. Als God er is, dan is hij er helemaal. En God laat geen vacature. En hij zegt ook niet tegen je van, ik hou van je, maar voor een heel groot gedeelte niet, of voor een groot gedeelte wel, maar dat gebied niet, dat moet ik niet van je. En God neemt ons helemaal. En daarom, Luther zei dat zo mooi, de Heilige Geest is geen scepticus. Hij laat ons niet aan het twijfelen over. Hij laat je niet in het ongewisse. Ook al zoek je je weg. En we zijn het vaak wel in het ongewisse. Maar hij is te vertrouwen. Voor de volle 100%. En dat getal moet weer vol worden. Want God laat zijn kerk niet vakant. En dan vertelt Petrus dat hele verhaal over Judas. En ik moet zeggen, dat is nou niet het meest prettige verhaal. Waarom niet? Wat er over hem staat. Ja, en je zegt van, waarom moet dat er nou in staan? En dat hij voor overgevallen was. Nou ja, en dat, ja, dat is eigenlijk een raar verhaal. In ieder geval niet zo'n prettig verhaal. Had je beter achterwege kunnen laten, Lucas. En als je, ja, je moest natuurlijk op zo'n boekrol schrijven. En dan begrijp je, ja, de boekrol, die moet ook niet, kan niet te vol worden. En er zit een einde aan, maar had hem wat andere dingen opgeschreven. Hij had ook kunnen zeggen van, nou, Petrus vertelde iets over Judas, dat het niet helemaal goed was afgelopen. Nou, dan weten we, oh ja, ja, dat weten we, dat is slecht afgelopen met Judas. Dat is genoeg. Hij schrijft het uitvoerig. Waarom? Nou, misschien, en dat is een hele, nou, ik denk, dat is denk ik niet de reden, maar dat zou je kunnen bedenken. Lucas heeft dat nog niet opgeschreven, dat heeft Matthäus wat opgeschreven. Er zitten wel wat, nou ja, wat verschillende accenten in ieder geval. Dus Lucas dan denkt van, ik moet dat ook nog eens opschrijven, wat er nou met Judas is gebeurd, dat kan. Of, en daar zit al heel wat meer van in, denk ik. Ja, Judas was 1 van de 12, hè. Wat staat er? Hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. En dus Judas was niet zomaar 1 van die vele discipelen, zoals Matthias en Justus en Barsabas. Maar hij was 1 van de 12. Aan deze bediening had hij deel gekregen. Dus hij hoorde eigenlijk bij de inner circle. Hè? Hij hoorde er helemaal bij. Ja, dat zou kunnen zijn dat, dus daar, dat Lucas denkt van, dat moet ik opschrijven. Zoals hij dat ook opschrijft van Ananias en Safira. En die er ook helemaal bij horen. Bij die eerste christengemeente. Ik denk van, nou ja, waarom moet het er allemaal zo staan? En dat je denkt van, het gaat goed en er gebeuren ook slechte dingen. Maar dan worden er opeens van die dingen zo heel uitvoerig beschreven. Nou, dat is ook zo, denk ik. Om ook duidelijk te maken van, het gaat ook allemaal niet vanzelf en het is niet allemaal roze geur en maneschijn. En het is ook niet zo dat je zomaar kan doen wat je wil. Dat is zo. Er zit nog wat bij. En dat is dat Lucas laat zien dat met Judas ook geheel Gods plan is. Judas werd ingepast in Gods werk. De schriften worden vervuld. En als Petrus dat dan schrijft, dat klinkt een beetje raar als ik het zo zeg, maar er zit er ook enige verlichting in voor Judas en de naam van Judas. En voor de familie van Judas. Want het zou je zomaar zijn. Het zou je broer maar zijn. Het zou je man maar zijn. Als je later zelf christen werd. Wat verschrikkelijk was in die tijd. En ja, in die tijd was, en En dat is nog steeds zo in het Midden-Oosten, is dat gevoel van schaamte. Hè? Dat heel sterk is. Hè? Dat is eigenlijk de sterkste emotie, dat je je schaamt voor iemand. Nou, en wat Judas natuurlijk deed, dat is dat hij Jezus verriet met een kus. Hè? Dat je je vriend verraadt. Dat is het meest schandelijke wat je kunt doen. En zegt Petrus, ja, dat weten we. En het lijkt net alsof hij zegt, ja, het plan van God zit erachter. En het is net alsof hij zegt van, oké, Judas, je hebt iets schandelijks gedaan. We kijken er ook wel een beetje anders tegenaan. Er zit iets in van het plan van God. En dat betekent niet dat ik het nou begrijp. En dat het nou opeens duidelijk wordt, maar je begrijpt wel van, of je gaat wel zien van, er zit meer achter. Ook in die keuze van Judas. En er zit ook iets in van Judas, ja, we laten maar aan God over hoe het verder met hem gegaan is. We zwijgen daarover. He, dus de Bijbel zegt wel duidelijk, het was beter voor die mens dat hij niet geboren was. Nou, er zit iets heel duisters in dat verhaal. Maar oké, er zitten dus een aantal punten in waarom Lucas dat nou heel nadrukkelijk naar voren haalt over Judas. He, die verlichting, zoals ik het net noemde, het is ook het plan van God, Judas. Familie van Judas. Maar ook gemeente. Je kunt erbij horen. Het is geen garantie. Hè? Geen garantie. Maar daarachter zit ook. De schriften worden vervuld. En dat gaat Petrus zien. He, Petrus haalt Psalm 69 erbij. En je zou zeggen. Hoe komt hij daarbij? Heeft hij dat op die vissersboot gelezen van hem? En Psalm 109. Nou, die zingen we nooit. Hoe komt Petrus daar nou bij? En hij haalt die plaatsen aan. Hè? En hij zegt van ja, dat staat in de schriften, laat zijn woonplaats woest worden, Psalm 69. En laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener vervullen. En Peter ziet dat. En dat is, ja, daar heeft hij over nagedacht. Het is mensenwerk, hè? Mensenwerk. Maar geleid door de Heilige Geest. Petrus begint de schriften te verstaan. En dan zegt Petrus dat het is dus nodig. Dat een van die mannen, en dat ziet hij vanuit de schriften die met ons is omgegaan gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons uit en inging, onder ons zijn doen en laten had, zeg maar. Hè. Te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons werd opgenomen, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En voordat het nieuw gaat worden. En voordat de Heilige Geest komt, moet dat symbolische aantal van Israël hersteld zijn. En ja, er wordt eigenlijk maar één eis gesteld. En dan denk je, ja, er waren maar 12 apostelen, er waren maar 12 discipelen. Nee, het was een veel grotere groep. Blijkbaar. Hè? Niet alleen die 12, het was een grotere groep. Ook andere mensen die er eigenlijk vanaf het begin bij geweest zijn. Hè? Zoals die Justus, of Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd. He, dus er drie namen. Jozef, dat was een heel veel voorkomende naam in die tijd. Daarom werd zijn achternaam, de naam van zijn vader, zoiets dergelijks erbij genoemd. Barsabbas, dus ook weer een bijnaam, de zoon van de Sabbat. Misschien was hij wel op Sabbat geboren, dus zondagskind zouden wij zeggen. Die ook Justus genoemd werd. En dat Justus is dan weer een Latijnse naam daarvoor. En Matthias, nou daar was er maar één van. Maar die twee, die waren er dus ook bij. Die hebben gezien dat Jezus daar was bij die doop van Johannes in de Jordaan. En die hebben het gezien, die hebben Jezus gevolgd op zijn weg. En die zijn ook geweest op die olijfbergen. Ze hebben Jezus ook naar de hemel zien gaan. He, die zijn ook getuigen van de opstanding. Dat is niet iedereen dus. En daarom zijn er ook maar 12 apostelen. Dat is niet iedereen. Die twee worden eruit gekozen, geselecteerd. Jozef en Matthias. En God leidt hen de weg. Ja, waarom worden die twee gekozen? Er staat niet bij dat er eerst een lot geworpen werd en dat toen die twee eruit kwamen. Nee, daar hebben ze over nagedacht, die 120. Ja, de groep was ook niet zo groot. 120, hè, dat er een heel aantal vrouwen bij waren, die vielen dan op dat moment zeker nog af. En dan had je ook een aantal mensen die pas later bijgekomen waren. Nou, er bleven een paar over. En daar haalden ze mensenwerk, zeggen we dan, er twee uit. En dan laten ze het aan God over. En dan wordt er geloot. En wij doen het anders. Het kan ook via loting, waarom ook niet? En God, en daar bidden ze ook om. Heere God, wijst u de persoon aan. En ze leggen het helemaal in Gods handen. Ze werpen het lot. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar God kiest er zo een. En ze waren compleet. Mensen die het allemaal gezien hebben. Mensen die dus, met andere woorden, de ruggengraat of het fundament vormen van de kerk. Want van wie weten wij nou dat het waar is wat er in de Bijbel staat? Ja, dat hebben we gehoord van dominee die en die. Hoe weet die dominee dat nou weer? Nou, die heeft hij gehoord van dominee die en die. En dan kom je, ik heb dat vaker verteld, dan kun je die hele lijn teruggaan. En uiteindelijk kom je natuurlijk op die 12 terecht. De 12 die erbij waren toen Jezus gedoopt werden. De 12 die op een afstandje gezien hebben dat Jezus gekruisigd is. Die 12 die gezien hebben dat Jezus naar de hemel is gegaan. Die 12 die getuigen zijn van Jezus' opstanding. Dat hij de levende is. Ook vandaag. Hoe weten wij dat? Nou, niet omdat wij zo scherpzinnig zijn, omdat wij het ware licht gezien hebben. We zijn ook maar mensen. Maar omdat het ons doorgegeven is. Omdat die 12 ons dat hebben doorgegeven. Hier zijn mensen die alles gezien hebben. En dan zitten wij hier in de kerk. 2000 jaar daarna. Bijna 2000 jaar. En we hebben nieuwe ambtsdragers, een nieuwe diaconaal werker. Het zijn geen apostelen, het waren er maar 12. 12 apostelen, waar het hele gebouw van Gods werk, Gods kerk, Gods volk op rust. Het zijn geen apostelen, maar ze geven door. Hier in de kerk ontvangen we dat woord. Het woord van de opstanding, dat er hoop is, dat er toekomst is om Christus wil. Dat hoor je hier. En dat er hoop is en toekomst is voor u, voor jou. En voor de mensen om je heen. Voor de mensen om je heen, maar ook voor u, voor jou. Dat er hoop is en toekomst is. En het zijn geen apostelen, inderdaad. Maar ze geven het wel weer door. Met woord en daad, met daad en woord. Zo zorgt God ook vandaag. En zo zorgt Christus Jezus ook vandaag voor zijn gemeente. Zomaar door mensen heen. En als je nou straks weer eens huisbezoek krijgt van een diaken of een ouderling of een diaconaal werker, van de dominee, denk daar ook eens aan. Ja, dat is maar een man, dat is maar een mens. En ik heb hem nog gekend. Ik heb nog zo'n een keer, ja, dat was zo. In een van mijn vorige gemeentes was het zo. Van een ouderling bij iemand op bezoek. En die zei van ja, wat moet ik met die persoon? Ik heb zijn luiers nog verschoond. En soms gaat dat zo. Ja, mensen worden ouder. En andere ouderlingen komen. Die zijn jonger. Maar zie dat nou eens. Als de zorg van God. Is het mensenwerk? Ja, het is heel veel mensenwerk. Dat is helemaal waar. Maar het is de zorg van God. En dat staat ook in het formulier. Ontvang ze als dienaren van God. Doe dat. En je zult gezegend worden. Want God is zo Christus Jezus. De Heilige Geest is zo met zijn kerk bezig. Ook met deze gemeente. Uit genade. Dat zeggen we erbij. Dwars door ons mensenwerk heen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees nu met u het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, de kerkenraad heeft u een en andermaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn in deze gemeente. Niemand heeft een wettig bezwaar tegen hun leer en leven ingebracht en daarom worden deze broeders nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd. Christus als hoofd van de kerk zorgt vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. Zij ontvangen een bijzondere taak in de gemeente. Er staat in Efeziërs 4, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ze zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. Ze mogen zich daarbij gedragen weten door Christus die immers gezegd heeft, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Over de ouderlingen lezen we in de schrift dat bij het volk Israël de oudsten een leidende functie bekleden. In de eerste christelijke gemeente werden oudsten door de apostelen aangesteld. Daarbij werd gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Diezelfde zaken zijn aan de orde wanneer in onze tijd over het dienstwerk in de gemeente gesproken wordt. Het behoort tot de taak van de ouderlingen om de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen aan te sporen tot het dienen van de Heere. Ook mogen ze erop wijzen dat ieder van het evangelie zal getuigen. Wie niet leven naar de aanwijzingen van de Heere zullen vermaand worden en bij bewuste volharding in de zonde onder de christelijke tucht worden gesteld. Samen met predikanten mogen ouderlingen als herders de gemeente verzorgen en beheren en waken tegen het binnendringen van dwaalleer. Ze zien toe op de leer en het leven van de dienaren van het woord, want daarvoor zijn ze mede verantwoordelijk. Om deze taken te kunnen vervullen is het nodig om voortdurend Gods woord te onderzoeken en zich te oefenen in het dienen van de Heer. Over de diakenen leren de schriften ons dat barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen. In navolging van Christus zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De Heere roept ook nu ons op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid. In de gemeente van Christus mag niemand zonder hulp en troost leven in tijden van ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog hierop heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen in het boek Handelingen hoe de apostelen speciale ambtsdragers laten kiezen, toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen zullen ervoor zorgen dat de onderlinge dienst en hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden om zich op de hoogte te stellen van hun moeite of om hen aan te sporen tot hulpbetoon. Ze stellen zich op de hoogte van de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met het woord van God. De Heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in onderlinge liefde en dienstbetoon. Zo zal de gemeente groeien in liefde en in barmhartigheid voor elkaar en voor alle mensen. Tot zover het formulier. En we gaan nu afscheid nemen van een aantal broeders en één zuster en ik verzoek hen te gaan staan. Zuster en broeders, heel hartelijk dank mag ik u zeggen namens de gemeente voor het werk dat u in het midden van de gemeente gedaan hebt. We kijken terug en we zien ons werk en altijd weer in het licht van Gods heiligheid, in Gods trouw, hoe God is. En als je kijkt naar het grote voorbeeld van het pastorale werk, de Heere Jezus Christus zelf, voel je je wat klein worden. En denk je van, had ik dat niet anders moeten doen? Had ik dat niet anders kunnen doen? Of inderdaad, soms ook moeten doen. En dat is natuurlijk zo. God maakt gebruik, dat weten we, van de dienst van mensen. En God weet, en dat staat in Psalm 103, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat vind ik altijd een zeer troostrijke tekst. God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat betekent niet dat u wat aangerommeld hebt, dat weten we ook. Maar dat u met de beste gaven die u heeft, u voor de gemeente en voor Christus hebt ingezet. En we bidden dan ook of God wil zegenen wat tot zijn eer was en tot een zegen was. En God, dat God genadig wegneemt wat wij verkeerd deden. We vertrouwen erop dat u ook buiten het ambt van ouderling, diaken en buiten het werk van diaconaal werker het goede voor de gemeente wil zoeken. Dat u afscheid neemt, dat heeft heel verschillende redenen. Een aantal hebben de tijd van 4 jaar erop zitten. We hopen hem weer terug te zien. Er is ook een gezondheidsreden. En dat heeft er ook erg in gehakt. Maar we zijn blij dat je nu ook erbij bent om afscheid te nemen. Er gaat ook iemand verhuizen. Daar zijn we ook niet blij mee. Maar we gunnen je God zegen ook in je nieuwe woon- en werkplek. God zegen u en hartelijk dank namens de gemeente. Hartelijk dank voor al het werk dat u heeft mogen doen. En gemeente, we willen hen staande toezingen. Gezang 456. En dat is het lied Zegen ons al goede. U begrijpt, we zingen dat enigszins gewijzigd. Zegen hen al goede. We gaan nu over tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en de nieuwe diaconaal werker. En ik verzoek u te gaan staan. Geliefde broeders. Nu u klaar staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn heilige gemeente antwoord geven op de volgende vragen. Ten eerste, bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing? En wijst u alles af wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt getrouw te vervullen en met ontzag voor God door het leven te gaan? En belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde als u in leer of leven zou zondigen? En een vraag voor de diaconaal werker. Belooft u uit liefde voor Christus en zijn gemeente uw werk getrouw te doen? En belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? Wat is daarop uw antwoord, broeder Van den Berg? Broeder Star? Broeder Visser? Broeder Vergenderen? Broeder Den Dekker? Broeder Bruggeman.
Ja.
Broeder Biewinga.
Ja.
Broeder Baks.
Ja.
Zuster Brugmans.
Ja.
En ik mag u Gods zegen meegeven. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Geef u zijn zegen opdat u deze dienst trouw en met zegen zult vervullen. Amen. We zingen hen toestaande het tweede vers van gezang 456. Stort op onze beden in hun hart uw vrede. U mag nog even blijven staan. Ik heb ook een vraag aan u. Broeders en zusters, ontvangt u deze broeders en ook deze zuster als dienaren van God? Erkent u de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente? Acht u hen hoog om hun werk? Gehoorzaam uw voorgangers en schikt u naar hen, want zij waken over uw leven. Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heere u toevertrouwt. En weet u als gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen geven wil. Wilt u dit op u nemen? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Laten we nu met elkaar zingen gezang 456 vers 3. Danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, we danken u dat u ons ouderlingen en diakenen gegeven hebt, die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. Verleen hen steeds meer de gaven die zij nodig hebben: wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid, onderscheidingsvermogen. Opdat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hun uw genade opdat ze hun dienst trouw kunnen vervullen, ook als er moeite of verdriet op hun pad zou komen. Zegen ons als gemeente waarover ze zijn aangesteld. Laat ieder van ons zich aan de goede aanwijzingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Geef dat we elkaar vurig lief hebben. Geef ook dat we de diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben voor hun dienst van barmhartigheid. Geef ook aan de diaconaal werkers de zegen van u en geef dat we zo ook met elkaar u mogen dienen en elkaar tot zegen mogen zijn. We danken u, Heere, dat u dwars door ons mensen heen werkt. U zoekt niet naar volmaakte mensen. U weet wat van uw maaksel zij te wachten. U kent ons heel goed en u kent al 2000 jaar, of zolang er mensen zijn, kent u mensen. En toch heeft u dat in onze handen gelegd. En wilt u door uw geest ook ons leiden in onze dingen. En we willen u daar heel hartelijk voor danken. Dat geeft zoveel moed voor de kerk van vandaag. Ook als er dingen minder worden, Ook als het niet meer vanzelfsprekend is. Ook als het ambt niet meer vanzelfsprekend is. En als de verantwoordelijkheid en de trouw niet meer vanzelfsprekend is. Als er zoveel dingen anders zijn dan vroeger. Dan mogen we er toch van uitgaan dat u uw kerk niet loslaat. En dat u uw gemeente niet vakant laat. En dat u niet een beetje voor ons zorgt. En dat u ons niet maar wat kruimels geeft. Maar dat u bij ons bent. En ons tot zegen wil zijn. Dwars door alles heen. We danken u, Hemelse Vader. Dat u zo naar ons omkijkt. En dat we in deze dingen ook uw trouw mogen zien. En als we uw trouw mogen zien voor de gemeente. Dan mogen we ook uw trouw zien voor ons persoonlijk. Want u bent niet de God die half werk levert. U bent een volkomen verlosser. En een volkomen heiland. En volkomen te vertrouwen. En onze volkomen God en Vader. U bent een volkomen Christus Jezus. En u laat ons niet in het ongewisse. U stuurt ons niet het bos in. U laat ons niet dwalen op onze wegen. U gaat met ons verder. En we bidden van u. Zegent u zo onze gemeente. Zegent u ons persoonlijk in het midden van de gemeente. En geef dat we zo ook onze weg zullen zoeken. Met allen die ons lief en dierbaar zijn. Maar ook juist vanuit de opdracht die u ons geeft. Om in ons dagelijks leven de naam van Christus groot te maken. Om getuige te zijn van de opstanding. Geef dat we zo tot zegen mogen zijn voor anderen. En geef dat de zegen die we aan anderen mogen meegeven. Ook weer tot ons terug mag komen. En dat we in de dingen die we tegen anderen zeggen. Daarin ook hoop en moed vinden voor onszelf. Heere, we danken u dat we deel mogen zijn van de gemeente. En we weten dat er van alles aan de hand is in deze wereld. En dat er van alles aan de hand is ook in de levens van mensen. Maar er staat ook nergens in de Bijbel dat we het allemaal heel geweldig zullen hebben. Er staat in uw woord dat we in deze wereld veel verdrukking zullen kennen. Maar dat we goede moed moeten houden, omdat u de wereld hebt overwonnen. Er staat niet in de Bijbel dat ons leven over rozen zal gaan. We zullen veel geprikkeld worden door de doornen van de rozen, dat weten we. En dat we, er staat ook in uw woord dat we door vele verdrukkingen het koninkrijk van u moeten binnengaan. Maar Heere God, u bent de koning. En we mogen bij u komen, de koning die op de genade troon zit. En wees u ons zo nabij en zegent u ons en laat ons staan in de vastheid van het geloof, in de vurigheid van de liefde. En met een hoop die onuitblusbaar is. Wees u zo bij ons. Gaat u met ons mee deze wereld in, deze week in. U weet wat er op ons pad komt. U weet waar we naar tegenop zien, waar we naar uitzien. Zegent u onze jongeren die bezig zijn met de examens. Sterkt u hen, helpt u hen, geeft u een helderheid van denken. Heere, denkt u aan ons allen. En we zien uit naar volgende week, het Pinksterfeest. En dan weten we het heel zeker dat uw kerk uw volk niet alleen laat. Vandaag bidden we ook voor uw volk Israël. Als er die 12 apostelen gekozen werden. Getuigen van de opstanding. Getuigen van dat nieuwe volk van u. We bidden voor uw oude volk. We weten niet wat uw plannen zijn. En we weten niet wat de weg is. We weten alleen dat we ze aan u kunnen opdragen. En we bidden van u. Denkt u aan uw volk Israël. Denkt u aan uw verspreide volk Israël. Denkt u aan allen die in Israël wonen. Heere, wees de koning. Wees de Messias, ook voor hen. Heere, zo komen we tot u en we leggen onze levens in uw handen. Hoort u ons, barmhartige Vader. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar de geloofsbelijdenis zingen. Ik geloof in God de Vader. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Esther, wil je iets voor mij doen? Ja, daar ja. Die onderste verlichte knop even indrukken.